Johannes hoofdstuk 8, 25 tot en met 30. En zij, en dat zijn de fariseeërs, die zeiden dan tegen hem, wie bent u? En Jezus zei tegen hem, wat ik u vanaf het begin al zeg. Want ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. En zij begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. En Jezus dan zei tegen hen, wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. En dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. En die mij gezonden heeft, is met mij. En de Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel gevallig is. En toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Tot zover de schriftlezing. Wie bent u? Dat is een vrij normale vraag, is het niet? Als ons die vraag gesteld wordt, wie bent u? Of vertel eens, wie ben je? Dan vatten wij dat normaal gezien op als van iets over onszelf vertellen. Een bepaalde identiteit, een naam, of waar we wonen, of met wie we getrouwd zijn. Onze naam meestal, daar beginnen we mee, met nog een aantal feiten. En zelfs voor een groot gedeelte ligt dat ook vast op onze identiteitskaart. Ons paspoort. Een document, zodat we aan kunnen tonen wie we zijn. En of dat overeenkomt met wie we zeggen dat we zijn. Identiteit. Nou, eigenlijk hebben we allemaal wel een stukje unieke identiteit. Alleen al het feit dat op onze pas, onze woonplaats staat. Nou, niet iedereen woont op hetzelfde adres. Niet iedereen heeft dezelfde naam. Niet iedereen heeft dezelfde geboorteplaats. Niet iedereen heeft dezelfde geboortedag. En als dat dan zo is, dan plaatsen ze een nummertje achter. Allemaal hebben we unieke kenmerken. Kenmerken die ons onderscheiden van de ander. En dat is ook wat identiteit is. Identiteit is iets dat ons uniek maakt ten opzichte van. Waardoor wij ook herkend kunnen worden en gekend kunnen worden en aangeduid, als het ware. Paulus had zo'n uniek kenmerk. Hij was Romein staatsburger, weten we dat nog? Dat hij aan het rek werd gespannen, als het ware. En of op de steen, en dat ze hem wouden geeselen. En dat hij zei, maar mogen jullie dat doen met een Romein staatsburger? Of in Filippus, dat hij gevangen zat, in de gevangenis al zat, al gegeeseld was. En dat hij zei van, nou, laat ze maar zelf komen, want ik ben staatsburger. Hij had een bepaalde identiteit. Hij kon dat waarschijnlijk aantonen met iets. De Bijbel geeft ook wel identiteit aan mensen. En in onze tijd is dat meer in een pasje met allerlei gegevens. In het oude, je zou kunnen zeggen, Midden-Oosten. In die tijd van het oude Testament zelfs. Was het heel vaak verbonden in een naam. Bijvoorbeeld Eva. Toen Eva de naam kreeg, wat betekent leven? Dan vloeide daaruit voort, zij is de moeder van de levenden. Dat was haar identiteit als het ware. Dat zat vaak verborgen in een naam. Een naam was belangrijk bij de Joden en bij de Hebreërs. Esau. Esau betekent behaard. Wel, Esau was behaard. Of, misschien een minder florissant voorbeeld, Nabal. Kennen we dit nog? 1 Samuel 5, 25. Nabal, het woord betekent dwaas. Wat staat er dan zo mooi in de Bijbel? Nabal, want zoals zijn naam is, zo is hij. Dat was zijn identiteit. En je zal er maar mee aankomen, ik ben Nabal. Ben je ook zoals je bent? Ik ben ook zoals... Dat ben ik ook. Wow. Maar er zijn ook mooiere identiteiten als Joël, Daniel, Nathanael, horen we allemaal waar die op eindigt? Op El, de El van Elohim. Joël betekent, Yahweh is God. Daniel betekent, Yahweh is rechter. Nathanael, God heeft gegeven. Zie, een verwijzing eigenlijk van de mensen die eigenlijk zeggen van, we geven een naam aan iemand en dat komt voort uit de dankbaarheid die wij hebben naar God. Een bepaalde identiteit kreeg zo'n kind mee. Sommige mensen kregen een nieuwe naam. Met een betekenis. Abram werd Abraham. Jacob werd Israël. Simon werd Petrus. Jezus. Had een speciale naam. Noem hem Jezus, want hij is de redder van de wereld. Zie, in die naam lag een stuk van iemands identiteit. In de tekst van vandaag maakt Jezus zijn identiteit bekend. Zijn ID. En hij verwijst constant naar zijn ID. Hij verwijst naar zijn naam. Hij verwijst naar zaken die hem kenmerken, die hem uniek maken. En dit zijn geen feiten voor ons om te weten. Dit zijn basisfundamenten om ons vertrouwen op te stellen en te zien wie hij werkelijk is. Om ons vertrouwen te stellen op zijn naam. Zoals hij zich kenbaar maakt. En waar komt zijn naam vandaan? In de zin van waarom maakt hij zich bekend aan deze mensen? Waarom spreekt hij in deze tekst? Omdat de eerste vraag die in de tekst van vandaag aan de Heer gesteld wordt is... Wie bent u? De identiteit wordt gevraagd. Wie bent u? Het wordt meerdere keren gevraagd. Ik heb dat niet gegoogeld of in mijn programma opgezocht. Vanochtend was ik gewoon in een beschriftlezing bezig in Matthäus. En daar kwam dus iemand naartoe en die vroeg hetzelfde. Wie bent u? Toen dacht ik, oh, ik had het wel even kunnen doen, hoe vaak het voorkomt. Maar in de tekst van vandaag wordt de vraag gesteld. Vers 25, de identiteit wordt gevraagd. De leiders, de Joden, die vragen dus aan de Heer Jezus, wie bent u? Dus ze vragen niet naar zijn naam, hè, dat weten ze wel. Dit is Jezus, de zoon van Maria, de zoon van Jozef. Die dingen hebben ze allemaal wel doorgehad. Maar ze reageren feitelijk op vers 24, want daar had hij gezegd, de Heer Jezus, als u niet gelooft dat ik ben, weten we het nog, dat ik het ben, de God uit het Oude Testament, zult u in uw zonde sterven. Jezus gebruikt niet alleen de naam van God, hij past dat toe op zichzelf. Daar vloeit die vraag uit voort, wie bent u? Dat is geen nieuwe vraag. Dit is de vraag die de Heer Jezus constant wil beantwoorden. En aan het antwoord is, wie hij is. Het hele Johannes-evangelie leidt daar naartoe. Als we de laatste versen nog even in onze gedachten plaatsen, waarom Johannes het evangelie schreef, hoofdstuk 20, vers 31, dan staat daar, deze tekenen zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus feitelijk, Johannes' evangelie is constant gericht op de identiteit van Jezus Christus. Daarom lezen we ook veel minder genezingen, wonderen. Het gaat constant over wie Jezus is. En zo wordt die vraag ook gesteld. Wie bent u? Maar dit is niet de vraag die op zoek is naar wie Jezus is. Geen verlangen om te weten wie de Heer Jezus is. Dit is een vraag in de context zoals die hier gesteld wordt. Met eigenlijk een uitdaging, een directe uitdaging, een directe aanvaring. Je zou kunnen zeggen een provocatie. Meer in de zin, niet in de zin van wie bent u, maar wie bent u? Ik zeg hetzelfde, toch klinkt het heel anders. Wie bent u? In de zin van, wie denkt u wel niet dat u bent? Om dat te zeggen. Wat we net gelezen hadden in vers 24. Wie niet in mij gelooft dat ik ben, zult in de zonde sterven. De fariseërs hebben heel goed door wat Jezus hier zegt. En hun eerste vraag is niet, nou, wie bent u? Wie bent u om zo te denken? Om dit te spreken. Er zit een diepe toon van minachting in. Een verwijt, verpakt in een vraag zou je kunnen zeggen. Hoe durft u de naam van God, de grote ik ben uit het Oude Testament, in uw mond te nemen en dan ook nog eens een keer op uzelf toe te passen? Wie denk jij wel niet dat je bent? Een spottende vraag. En dan zou je zeggen, de Heer heeft het al genoeg verteld. We zitten 6 maanden voor het Paaskra, dat hij aan het kruis zal sterven. 2,5 jaar heeft hij de vraag beantwoord. Wie de eerst niet draait, die om. En hij antwoordt. Vers 25b. En hij zeide tegen hen, wat ik vanaf het begin al zeg. Of in de NBG, en dat lijkt er helemaal niet op. Wat spreek ik eigenlijk nog met u? En ik kan ook zeggen, deze zin en de dingen die de Heer Jezus hier zegt zijn ontzettend moeilijk om te vertalen. Er is ook niemand die er dogmatisch over is hoe de Heer precies deze woorden spreekt en hoe dit vertaald moet worden. Maar in de context kunnen we wel zien, en dan met name naar vers 26 waar het ook heen gaat, dat de Heer nog heel veel te vertellen heeft, maar dat het eigenlijk allemaal oordeel is wat hij gaat zeggen, begrijp ik deze versen als zijnde de combinatie van de HSP en de NBG. Wat spreek ik eigenlijk nog met u? Dit is juist wat ik van het begin al vertel. Ik vertel niks nieuws. Ik sta hier al de hele tijd te vertellen wie ik ben. Waarom zou ik het nog een keer moeten verantwoorden? Of verwoorden? Dat is een beetje de ondertoon die de Heer hier ook heeft. En hij verpakt dat in woorden die ontzettend lastig zijn om dat exact te vertalen. Het klopt, het spreekt over het begin. En het spreekt ook eigenlijk over... Maar waarom spreek ik nog met u? En wat we dus kunnen zien, is dat wat de Heer jou zegt, dat ik dit vertel ik jullie de hele tijd al, vanaf het begin. En eigenlijk het bijzondere wat je daar weer kan zien, is dat de Heer zijn onderwijs over zichzelf een constante is. Zijn ID-kaart is niet veranderd. Hij heeft zijn naam niet laten veranderen, zijn woonplaats niet, ik noem het nog even. Hij blijft hetzelfde wat de Heer over zichzelf vertelde, vanaf het begin, dat blijft hij consequent volhouden. De Heer heeft één betoog over zichzelf. De Heer is consequent in zijn onderwijs. Wat hij van het begin onderwees, dat blijft hij onderwijzen. Een perfecte eenheid. De Heer hoeft er nooit correcties in zijn woorden aan te brengen of aanvullingen. Wij hebben een gesprek en we komen thuis en denken, oh, dat had ik kunnen zeggen, of dit had ik aan kunnen dragen. De Heer had dat niet. Dit heb ik gezegd en dat is het. De Heer zijn onderwijs was altijd perfect. Daarom was hij ook gezaghebber. Weet het nog, aan het eind van de bergreden, Matthäus hoofdstuk 7, waar dus gezegd wordt van dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees als een gezaghebbende en niet zoals de fariseërs. Ook de schriftgeleerden, sorry. Maar hier zien we dus dat die fariseërs die keken neer op de Heer en zijn onderwijs. Zij waren tenslotte de experts. Zij kenden de naam uit het Oude Testament maar al te goed. Zij kenden God en zijn naam. Jezus blijft spreken. Vers 26. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen. En wat ik al zei, dit is de Heer Jezus die inderdaad niet een positief antwoord geeft, maar eigenlijk zegt van, ik heb zoveel over jullie te vertellen. Maar het enige wat ik bij jullie te vertellen heb, is het oordeel over jullie ongeloof.
De Heer Jezus had heel veel nog te vertellen aan de fariseeërs, maar het was allemaal oordeel, dat zien we in 26. Hij had al heel veel te zeggen, maar het zou allemaal tot oordeel zijn. Dat was hetgeen wat de fariseeërs stond te wachten. Maar dat was niet de missie van de Heer. En het bijzondere is dat je ook proeft dat de Heer daar niet heen gaat. Oh, ik heb nog heel veel over jullie te vertellen, maar dat is voor een andere tijd. Dat is voor een ander moment. En dan gaat hij dus ook inderdaad verder in vers 26b. Maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En wat ik van hem heb gehoord of gehoord heb, spreek ik tot de wereld. De Heer heeft constant dat doel voor ogen van, ik ben hier om de missie van mijn vader te volbrengen, om dat wat ik van mijn vader gehoord heb over te brengen. En mijn vader is waarachtig. Feitelijk schrijft de Heer Jezus, houdt zijn ID-kaart omhoog en zegt, mijn vader is waarachtig. Hij is waar, hij is waarheid en hetgene wat hij zegt is altijd perfect. En die woorden die spreek ik tot de wereld. Niet alleen maar tot jullie, maar tot de wereld. En wat de Heer daar eigenlijk zegt is, als je de woorden van mij verwerpt, verwerp je mij de woorden van mijn vader. En als je de woorden van mijn vader en van mij, als je mij verwerpt en mijn woorden, dan verwerp je mijn vader en zijn woord. De Heer Jezus verduidelijkt zijn identiteit daarmee. En dan geeft Johannes zo, je zou kunnen zeggen, een opsomming in het volgende vers, in vers 27, waar eigenlijk Johannes aan het woord komt. En dit zegt Johannes dan als schrijver. Zij begrepen niet dat hij tegen hen over de Vader sprak. Zie je, het is alsof Johannes eigenlijk in dit gesprek een toeschouwer was, hoorde wat de tegenreactie van de fariseërs was en van de schriftgeleerden, en dat hij eigenlijk een opsomming geeft van, ja, wel, zij begrepen niet dat Jezus hier sprak over zijn vader. Zij missen compleet zijn identiteit. We weten niet wat de reactie was, dat staat niet, maar Johannes reageert feitelijk op het gesprek wat achter de coulissen verder ging, wat buiten de camera verder ging. En dan ongepaste opmerkingen, verwijtende vragen, noem het maar, hij vat het samen. En hij zegt eigenlijk van, ze begrijpen niet dat hij tegen de vader sprak. Feitelijk zijn ze hier, en vorige keer hebben we stilgestaan bij dat die farizeeërs blind waren in hun zonde. Je zou ook zelfs kunnen zeggen, ze zijn blind in hun voorveronderstelling. Een voorveronderstelling. Wij hebben daar zo vaak last van en de farizeeërs ook. Van tevoren heb je al een bepaald beeld van iets of iemand en zo zijn ze dus allemaal. Een vooraf ingenomen overtuiging, een stelling. Als ik begin te spreken, als ze inderdaad aan mij vragen, nou wie bent u? En ik begin te spreken, zeg ik, oh je bent Nederlander, och. Dan weten ze alles van mij. Weer zo één. Dan heb ik mijn identiteit nog niet eens verklaard en ik trek mijn mond open en het eerste is, ah, daar kom je vandaan. Een voorveronderstelling, vooringenomen, stempel op je hoofd, patat, geclassificeerd. Dat is wat voorveronderstelling, die heeft alles in hokjes en vakjes en iedereen krijgt een etiket. Kent u dat? Ik wel. Ah, dat is die. Ah ja, die komt uit dat gezin, van die familie. Ah ja. Ze wisten waar Jezus vandaan kwam. Hij kwam uit Galilea, dat weten we toch. Uit Galilea komt geen profeet, dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 7. Bestudeerd met elkaar, afgeclassificeerd. Geclassificeerd. Hij kan geen profeet zijn, afgedaan. Jezus overhandigt zijn ID. En hij sprak twee woorden. En het Galileese accent kwam door, om het zomaar eens te zeggen. Ah, dat kan niet. Want de Messias komt uit Bethlehem. Sorry. Identiteit gemist. Dat is wat Johannes hier eigenlijk aanhaalt. Maar Jezus blijft antwoorden. Wij hadden ons geduld al lang verloren met deze farizeeërs, is het niet? Wij hadden al gezegd, klaar, ap. Stof van onze schoenen, we vertrekken. En de Heer zegt het volgende. Wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. En haal dat het er maar weer tussenuit, dat ik ben. Ego eimi. Dat ik ben. En dit is waar de Heer Jezus over spreekt. Hij zegt, hij spreekt over zijn verhoging. Nou, als de Heer Jezus hier spreekt over zijn verhoging en hij spreekt er tegen de Joden, tegen de schriftgeleerden, tegen de mannen die het Oude Testament grondig kenden, dan zou het mij niet verwonderen dat zij inderdaad, verhoging was iets speciaals. Dat zij naar teruggingen naar Jesaja 52. En ik zal hem voorlezen. En daar staat het volgende. Zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven worden. Ja, zeer verhoogd en verheven. Jesaja 52 vers 13. Net voor 53. Weet we dat nog? Maar eigenlijk in die mooie omschrijving staat zo. Hij zal verhoogd worden en verheven worden. Wat eerder een verwijzing is naar zijn kruisdood. En dan staat er nog een keer achter, ja, hij zal zeer hoog verheven worden. Dat is zijn verheerlijking. En dat is eigenlijk wat Johannes zo vaak deed met die term van Jezus zal verhoogd worden. Dat we nooit precies zien of dat nu zijn kruisdood is of zijn verheerlijking bij de hemelvaart. Dat we eigenlijk zeggen van eigenlijk heeft hij het beide in het vizier. En dit is wat de Heer Jezus hier ook zegt en wat hij ook spreekt. Maar hij zegt het wel heel direct. Kijk eens goed in de tekst. Wat staat er? Wanneer u de Zoon van God verhoogd hebt of zult hebben. Hij wijst eigenlijk direct de schriftgeleerden aan als jullie veroorzaken dat. Moet je nagaan. Ze hadden helemaal niet in gedachten om een kruisdood voor de Heer Jezus in ogenschouw te hebben. Dat hij aan het gekruisigd zou worden. De Joden kenden maar één manier van sterven en dat was stenigen. Het was pas op het laatste moment dat ze inderdaad zoiets hadden van we hebben geen andere mogelijkheid dan dat de Romeinen doen. De Romeinen kruisigen, dus wat zeggen we? Kruisig hem! En de Heer ontmaskert hier feitelijk de farizeeërs, de Joden, de geestelijke leiders, zonder dat ze het doorhebben. Want ze hadden in hun hart allemaal voorgenomen om hem te vermoorden. Maar wat staat er dan zo bijzonder achter in vers 28? Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. En wat de Heer Jezus hier doet, hij pakt zijn identiteit als het ware, zijn kaart, en hij zegt, bij de kruisdood, daar zul je pas echt zien wie ik ben. Zij, wij denken dat het een plaats van vernedering is. Ja, maar zei de Heer Jezus ook niet in het hoge priesterlijke gebed, Vader, ik heb u verheerlijk en ik zal u verheerlijken. Aan het kruis. Aan het kruis toont Jezus zijn ware identiteit. Dat is wat hij hier zegt. In zijn plaatsvervangend offer toont hij zijn ware natuur, zijn werkelijke identiteit. En dan zegt hij ook nog tegen de mensen die, dan zult u inzien dat ik het ben. Bij de kruisdood zal ik tonen dat ik zeg, dat ik ben die ik zeg dat ik ben. En u zult dat inzien. U zult inzien dat ik de eeuwige ben. De ik ben uit het Oude Testament. En ik had er een aantal Oud-Testamentische teksten nog bij, maar die laat ik even liggen. Jesaja 43. Ik lees alleen even vers 11. Ik ben de Heere. Staat daar zo mooi. En dat is precies wat er eigenlijk in het Oude Testament naar voren komt. Ik ben. En dan de naam van de Heer. Ik ben de Heere. En dit spreekt God tegen Israël. En daarvoor had hij ook gezegd, ik noem u bij mijn naam. En dan maakt hij zijn naam bekend aan Israël en zegt, ik ben. En dit is wat de Heer Jezus verklaart van zichzelf. De ik ben. Als de Heer aan het kruis hangt, dan toont hij aan de wereld dat hij de grote ik ben is. Dat ik besta, dat hij altijd geleefd heeft. Zijn ware identiteit. Fascinerend, als je zo bij het kruis stilstaat en als je dit leest en daar inderdaad ziet hoe de Heer zijn identiteit kenbaar maakt aan het kruis. En niet alleen aan het kruis, dat is ook, dat zal dan zijn, maar wat zegt hij dan verder in vers 28b? Ik doe niets vanuit mijzelf, maar dat ik die dingen doe of die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft gezonden. Hij is niet alleen daar toont dit, maar ook nog eens hier. Dat hij dus inderdaad Gods boodschapper is met Gods boodschap. En dan gaat hij verder in 29. En die mij gezonden heeft is met mij. Ik ben niet alleen. Dat is het getuigenis wat je nu al ziet. In vreugde en verdriet en in lijden en verdrukking, dat was God de Vader altijd bij hem. En dan vers 29b, het laatste stukje, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. De Heer toont zijn identiteit. Ik doe altijd wat hem welgevallig is. Niet van ik ben zonder zonde, nee, ik doe altijd perfect wat zou moeten. De Vader vertelt me wat ik moet zeggen. De Vader is altijd bij mij. En de Vader verheugt zich in mij, want ik doe wat hem behaagt. En als ik gekruisigd word, dan zal ik tonen dat ik het ben. De ik ben. De identiteit getoond. Maar er wordt altijd een reactie volgt. En die krijgen wij ook. De identiteit geloofd heb ik er neergezet. Vers 30. En toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. De Heer maakt zijn identiteit bekend, maakt zijn naam bekend. En dan zegt de schrijver Johannes zo een hoopvolle reactie. En de vraag die wij onszelf stellen, begrijpen ze zijn ware identiteit? Zien ze werkelijk wie hij is? Hebben ze hun vertrouwen gesteld in zijn naam? Luister eens goed. En ik ga een paar Bijbelversen achter elkaar oplezen. Ieder die in hem gelooft zal vergeving van zonden ontvangen door zijn naam. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal verlost worden. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij het voorrecht gegeven kinderen van Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En een ware gelovige, als je in de handeling komt, een ware gelovige werd gekenmerkt dat hij verblijd was over het feit dat hij waardig geacht werd omwille van zijn naamsmaat te leiden. Staat er zo mooi. En als laatste, voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij gegeven worden. Identiteit gelooft. Gelooft u in de naam van de Heer Jezus? Gelooft u zijn identiteit? Heeft u vol veronderstellingen waarvan u zegt, ah, dat zal wel ze niet zo zijn? Of Jezus maakt zijn identiteit bekend. Dat hij door de Vader gezond is, dat hij door de Vader de woorden spreekt, dat de Vader altijd bij hem is, dat hij volmaakt gehoorzaam is. En dat alles wat wij vragen in Jezus' naam, dat wij ons verbinden en zeggen, Vader, we zijn verbonden met u door Jezus, door de grote Ik Ben die aan het kruis gestorven is. En in zijn naam komen wij tot u. In hem zijn we geliefd. Kent u dat? Kent u hem? Tuurlijk kent u hem. Vader, dank u wel dat wij zo ook weer deze tekst mochten doorlopen, Heer. En dat wij uw identiteit, Heer Jezus, ook weer mochten zien. Heer, een tekst die niet zomaar aan de oppervlakte ligt, Heer, om willekeurig gepreekt te worden, Heer. Maar de wijze waar wij doorheen de Bijbel gaan, Heer, kunnen we er niet omheen. En zien we daar ook weer zo die parelen naar boven komen. Dat u, Heer Jezus, uw identiteit bekend maakt. En dat u ook zegt, aan het kruis zult u zien wie ik ben. Dat ik de grote Ik ben. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen zien, mogen geloven. En als we dan zien hoeveel er aan uw naam verbonden zit, Heer, dat daar vergeving van zonde aan vast zit, Heer. Dat als wij uw naam aanroepen, Heer Jezus, dat wij verlost zullen worden. Heer, dat wij opgenomen zijn, Vader, in het huisgezin van u. Omdat wij geloven in die ene naam. En Heer, als er dan lijden komt, en Heer, als we dan ook maar in de wereld kijken, Heer, dan denken we aan onze broers en zussen in Rusland en ook in de Oekraïne, Heer, die op dit moment ook echt lijden, Heer. En als daar dan nog eens een keer het lijden specifiek van het geloof bij komt, Heer, oh, dat u hen waardig acht om te mogen lijden voor de naam van de Heer. Vader, dan komen wij voor u en brengen dit gebed ook bij u. Wilt u in ons bewerken wat nodig is in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.